Schriftlezing is opnieuw uit Matteüs, net als vorige week. Matteüs 5 lezen we eerst, 1 tot en met 20. En daarna Matteüs 6, de verzen 1 tot en met 4.
En Jezus de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende, zalig zijn de armen van de geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hunner zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzame, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout smakelijk wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar om een kandelaar en zij schijnt alle die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbijgegaan zal zijn, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal geschied zijn. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo geleerd zal hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. En dan het begin van hoofdstuk 6. Heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan de aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij, en uw Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbare vergelden.
Onze tekst voor deze morgen vindt u in hoofdstuk 5, vers 20. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. En dan gaan we maar even door over het onderwerp waar de vorige week mee begonnen zijn. Over het Koninkrijk van God en dat je dat bereiken kunt. Ja, dat je dat dus bereiken kunt. Een wonder, hè, dat Koninkrijk van God. In deze tijd gaan we allerlei richtingen uit, allerlei windstreken op. We gaan hierheen en daarheen. Maar je komt toch ook in een hoop landen niet. Kun je geen eens komen. Ja, dan kun je soms geen eens komen. Nu wordt Rusland al moeilijk en Noord-Korea kun je ook al niet terecht. Wil je ook misschien niet helemaal niet heen. Maar het Koninkrijk van God kun je bereiken. En dan in deze weg hebben we gehoord van het geweld. Ja, het geweld, dat is een raar woord natuurlijk. Daar houden we niet zo van geweld. Er is genoeg geweld in de wereld. Maar er is ook heilig geweld. Heilig geweld. Om in te mogen gaan. Om alstublieft, heren, in te mogen gaan. Geweld uitoefenen op de troon van Gods genade. Dat kan. Worstelen met God en niet loslaten, zoals Jacob deed. Hoewel hij wist dat hij niets verdiend had, niet loslaten. En zeggen, ik laat u niet los, ik laat u niet los, heren. Dat, hè. Geweld uitoefenen om het Koninkrijk der hemelen in te mogen gaan. De garantie is er. Of zo u wilt, de belofte. Die zoekt, zal vinden. En klopt, zal opengedaan worden. En wie hier om bidt, die ontvangt. En dan gaat het wel over het koninkrijk, hè, der hemelen. Het gaat wel over deelgenoot worden van het allerhoogste. Het allerrijkste. Het allerheerlijkste. Het allervoornaamste. En dat een mens daar deel aan kan krijgen. Ja. Ja, dat is dan genade. Hebben we de vorige keer ook gezegd. Dat wil ik nu toch ook weer even zeggen. Ja, hè, genade. Helemaal genade. En het is naar Gods welbehagen dat dat gebeurt. God heeft daar zelf voor gekozen. Voor deze weg. Om het koninkrijk op te richten. Voor zondaren. Maar het gaat ook in de weg van het heilig geweld. Het strijden, het bidden, het kloppen, het worstelen. Nu echter, als wij onze tekst nu lezen in de bergrede, weer een stukje uit de bergrede, dan zien wij dat er ook mensen zijn die absoluut niet naar binnen zullen gaan. Ja, geen zin staat er. En dat betekent zeer zeker niet. Dat maakt het toch wel ernstig als dat zo tot je komt. Hè? Als het gaat over het koninkrijk der hemelen, dat er ook mensen zullen zijn die niet zullen binnengaan. Als het goed is, dan denk je misschien gelijk, o Heere, laat mij dat toch niet overkomen. Of denkt u zulke dingen nooit? Bidt u zulke dingen niet? Heere, ik wil niet buiten blijven hoor. Laat mij toch ook binnen mogen gaan. Wie zijn het die niet naar binnen mogen? De Heer Jezus die heeft het over de Farizeeën en de schriftgeleerden. En hij zegt, tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger is dan de gerechtigheid van de Farizeeën en schriftgeleerden, zo zult u geenszins binnengaan. Het gaat dus om gerechtigheid. Dan moeten we even nagaan wat dat is. Het woord kennen we wel. Maar ja, zou u het zo kunnen zeggen? Wat is dat nu, gerechtigheid? Blijkbaar het allerbelangrijkste om binnen te mogen komen. Gerechtigheid, wat is dat dan, gerechtigheid? En wat is dat dan, dat wat de Farizeeën en schriftgeleerden hadden? Was dat ook dan gerechtigheid? Als de Heer Jezus zegt, uw gerechtigheid moet overvloediger zijn, groter, meer dan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. Wat bedoelt de Heer Jezus dan eigenlijk? Ja, dan gaat het over iets, geliefde gemeente, gerechtigheid, wat we kwijt zijn. Wat we wel eens hadden, wat we wel weer terug kunnen krijgen. Hier, al en straks helemaal, zo zeg ik het. Hier al, ja, en straks helemaal. Want wat je hier terugkrijgt is ook gerechtigheid, volkomen gerechtigheid om voor God te kunnen bestaan. Maar er is nog ook iets anders daartegenover en daar wil je ook van af. Daar wil je van af. Wat staat er tegenover gerechtigheid? Ja, inderdaad. Nou, daar hebt u het. Ongerechtigheid. En daar ben je vanaf. Dat is hier dus nog zo. In de hemel ben je daar vanaf. Zou u dat willen? Daar vanaf. Van de zonde af. Van die boezemzonde af. Van je natuur af. Van je verdorvenheid af. Ja. Wel nu, we hebben gelezen, zalig zijn die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Er zijn dingen die je verkrijgen kunt, ook dat. Ongelooflijk, maar het is echt waar. Het zijn woorden die komen uit de mond van de Heere Jezus. De fariseeën en de schriftgeleerden. We hebben een stukje gelezen uit hoofdstuk 6 ook, maar in het verdere van Matthäus, dan zegt de Heer Jezus nogal wat van die fariseeën en schriftgeleerden. Waaruit blijkt dat zij eigenlijk helemaal geen gerechtigheid hadden. Niet een beetje, of een beetje veel, maar helemaal niets. Uit de woorden van onze tekst blijkt dat ook al. Dat woordje overvloediger betekent, u moet een gerechtigheid hebben die echt is. Ja, die in het oog van God deugt en aangenomen wordt. Wat was dan de gerechtigheid die de fariseeën en de schriftgeleerden hadden? Nou ja, dat eigen gerechtigheid dus. Ja, eigen gerechtigheid. Ze deden wel goede dingen. Een voorbeeld is gegeven van het geven van aalmoezen bijvoorbeeld. Hè, en dat bazuinden ze dan rond. Hè. Er staat die trompetten, hebben we net gelezen. Die uitdrukking kennen we ook wel. Je bazuint het rond wat je geeft. En ze deden het op momenten dat de tempel vol was. Dat de straten druk waren. Ze baden ook wel. Maar niet in het verborgen, maar op zo'n hoek van een straat, weet je wel. Net als het druk was, zodat er niemand door kon. Ja, net als in India die heilige koeien, die dan gewoon maar op de straat gaan liggen. Je kunt er niet omheen. Dus zo waren die fariseeën ook. Die stonden dan stil. En dan baden ze, hè, zo natuurlijk. En hardop, iedereen moest het horen. Zo deden ze met aalmoezen ook. Ze gaven wel wat hoor, maar dan moesten ze het wel zien en horen wat ze in de offerkist wierpen. Geen papiergeld natuurlijk, want dat hoor je niet vallen, maar muntgeld, zwaar muntgeld. Hè? Ja. Ja, en ja, dat was dan eigenlijk wat zij dan heel graag wilden, de eer van mensen. En daarom zegt de Heer Jezus, dat is dus jullie loon. Jullie loon is dat de mensen zeggen, oh wat een goede man, wat een ijverige man, wat kan die man bidden, wat is dat echt een ijverige man om voor de dienst van de Heer zoveel geld te geven en zo. En daar glommen ze van, hè? Daar groeiden ze van, de fariseeërs en de schriftgeleerden. Vonden ze heerlijk, de eer van mensen. En dat was dus hun eigen gerechtigheid. Daar konden ze mee leven. Daar konden ze mee leven. Nee, nee, ze konden er niet mee sterven. Nee, dat kon niet. Maar wel mee leven, ja. En daarom wijst de Heer Jezus naar de fariseeën en schriftgeleerden en hun gedrag. Het zijn hypocrieten, zei de Heer Jezus. Hij zei het gewoon, hè? Ja, in de hoop dat ze dat zouden gaan zien en doorhebben. Hypocrieten. Hypocriet betekent in het Grieks toneelspelers. Hè? Het waren toneelspelers. Ze konden zo als de beste toneelspelen. Ja. En God houdt er helemaal niet van toneelspel. Nee, daar houdt God niet van. Dat doet hij zelf ook niet. Hij speelt ook geen toneel. God is die hij is. Hè? Hij komt zoals hij is. De duivel kan ook toneel spelen. Als de beste. Dat deed hij al in het paradijs. Kroopt hij in een slang. Ja, toneelspel is dat. Hij komt niet in zijn ware gedaante. Wel toen bij de Heer Jezus in de verzoeking in de woestijn. Toen kwam hij wel in zijn ware gedaante. Ja, want bij de Heer helpt het niet als je toneel speelt. Telt niet mee die gerechtigheid. Die weegt niet in de weegschaal van God nog een grammetje. En daarom, de Heer Jezus heeft ervoor gewaarschuwd. Want wat hadden die fariseeën en schriftgeleerden niet door? Iets dat wij ook moeten leren zien en doorkrijgen in ons leven. Namelijk dat wij geen gerechtigheid hebben om voor God te kunnen bestaan. Nee. Gerechtigheid betekent immers dat wij in de rechte verhouding staan tegenover God. Gerechtigheid betekent immers dat wij in de rechte verhouding staan tegenover God. Gerechtigheid betekent dat wij in de rechte verhouding staan tegenover God. Ja, dat is 3 keer. Maar begrijpt u het? Dat wij in de rechte verhouding staan tot God. Nou, dat was vroeger zo. Ja, een poosje. Met Adam en Eva. Die stonden in de rechte verhouding tot God. Er was niks tussen God en Adam stond erin. Helemaal niks. Geen enkele zonde. Geen trots, geen hoogmoed, niks. God was God en Adam was zijn kind. God zei, dit moet je doen en Adam deed het. Een rechte verhouding. Hij gehoorzaamde God. Ja? Dus er was maar 1 gebod, niet zoveel, maar 1, maar niet aan die boom komen. Dat deden ze niet, ze kwamen niet aan die boom. Dat is gerechtigheid. God erkennen als God. Ja, en jezelf zien als de geschapene door God, het kind van God, dienstknecht van God, onderworpen aan God, gehoorzaam aan God, liefde voor God. Ja. Wel, geliefde gemeente, heb u het al ontdekt, wat de fariseeën en schriftgeleerden niet zagen? Dat ze die gerechtigheid verloren hadden in het paradijs. Dat we niet meer in een rechte verhouding staan tegenover God. Al speel je nog zoveel toneel. Al zit je jarenlang in de kerk op je plek. Je bent een ijverig en een serieus mens. Niet zo slecht als die gekke wereld met al die goddeloze mensen. Toch, gisteren was de grachten... Tocht weer in Amsterdam, hè? Dat zeggen ze tegenwoordig in het Engels, de Canal Parade. Nou ja, van al die homo's en zo. Ja, die laten dat dan duidelijk zien, dat ze lak hebben aan God en aan zijn wet. Ja, en dan voelt u zich natuurlijk wel een stukje beter, hè? Toch? Ja, want u was daar niet bij. U praktiseert er niet over om dat te doen, toch? Ik ook niet, hoor. Nee, maar je gaat je dan wel een beetje beter voelen, hè? Dan de wereld. Toch? Er zijn zoveel rare mensen in de wereld en dan ga je je gauw beter voelen. Ja, als je naast een man van de wereld gaat staan, jij in je nette pak, dan ben je gelijk een stuk beter. Voel je beter. Ja, en dan denk je heel gauw, heel gauw, heel gauw, dat God ook zegt, ja, jij ziet er goed uit, jij bent goed. Dat God goedkeurend knikt uit de hemel, omdat je een godsdienstig en een ijverig mens bent. Ja, het zit er zo in, hè? Het fariseïsme, dat is iets onsterfelijks, zal pas vergaan op de jongste dag. Zit er zomaar in. Denken dat je wat bent of wat hebt voor God, terwijl we de gerechtigheid gewoon kwijt zijn, verloren zijn. de gerechtigheid. Het staan in een rechte verhouding tegenover God, er is een breuk. En nu doen we ons eigen, gaan we onze eigen gangen, doen we onze eigen zin. Het is nodig dat we dat ontdekken. En dat wil de Heer Jezus nu met deze woorden wel eventjes duidelijk maken. Hè? U schrok misschien wel, of niet, nou ja, dat kan ook, men schrikt niet zo gauw. Maar u bent misschien wel geschrokken toen er stond, als je die gerechtigheid waar het nou op aankomt niet hebt, dan kun je niet binnengaan. Onmogelijk. Dan is er geen rechte verhouding tot God. Dan ziet hij je gewoon als een gevallen Adamskind. En die ziet er vreselijk uit. Nou, en dan zo, hè. Natuurlijk hebben die geen ingang in het koninkrijk van God. Dat moeten we dus wel ontdekken. Dat was het een ontdekking voor Paulus, toch? Hij dacht ook dat hij een beste vent was. Een ijveraar voor de wet. Onkreukbaar. De wet hield hij. Ja, beste leerling van Gamaliel. Man. En zo kenden ze hem ook, hè. Ja, wat een echt een goede fariseer. Een fariseer uit de fariseers. Dat zei hij zelf later na zijn bekering, hè. Ja, en zo dacht hij voor God te kunnen bestaan. Door eigen werken. Ja, begon in de gereformeerde kerk in 1926, toen professor Geelkerken zei dat het niet waar was van de val en zo, van de slang. Maar Paulus geloofde er ook niet in, dat we alles verloren zijn in het paradijs. Nee, het was een rijk mannetje. Hij geloofde ook niet in. Ja, tuurlijk, hij las dat dan wel, maar ja, met een verkeerde bril op. Ja, hij zag niet door het geloof. En toen Gods geest hem aan zichzelf ontdekte, toen was hij alles kwijt. Hij was alles verloren, maar toen voor eigen besef raakte hij alles kwijt. En toen wist hij het niet meer. Nee, toen wist hij het niet meer. Hij had gewoon niks. Hij was een vervolger van God, van Christus, de beloofde Messias. Een moordenaar, een ijveraar die zichzelf op het oog had. En die zo ijverig was dat hij zelfs brieven van de hoge priester had gekregen om naar Damascus te gaan. En daar ging hij hoor op zijn paard. Tjonge jongen, wat een ijver. O God, u ziet het toch allemaal wel hoe goed ik ben. En Christus, ja die kan dat ook hè, als enige. Maar Christus sloeg het hem in één ogenblik uit handen. Ja, Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Ja, toen stond hij daar als een Saul, koning Saul, die David vervolgde. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Nou, toen pas is Paulus voor het eerst in zijn leven gaan bidden. Hij kon mooi bidden hoor. Farizeeën konden prachtig bidden. Mooie woorden, lange zinnen. Ja. Maar dat kon hij ook niet meer. Nee. Hij kon alleen maar, ja, wat is bidden eigenlijk? Roepen. Stamelen, zuchten. Ja, hij heeft 3 dagen zichzelf opgesloten. Hij kreeg wat hij van tevoren niet had, een binnenkamer. En in die binnenkamer heeft hij in het verborgen de Heere gezocht. Farizeeër af, voor zijn eigen waarneming, was hij een zondaar geworden. Een geliefde gemeente, dat heb ik misschien in mijn ambtelijke praktijk wel een paar duizend keer gezegd. Maar dat is wat moet gebeuren in je leven. Je moet worden wie je bent. Ja. Voor de rest hoeft er niks. Dan kan God aan het werk en kan hij nog wat kwijt ook aan je. Je moet worden wie je bent. Iemand die het beeld van God kwijt is. Iemand die de gerechtigheid kwijt is. En weet je, wat nou zo mooi is, als je dat gaat ontdekken, dan zeg je niet, oh ja, nou ja, dan heb ik het maar niet. Nee, dan kun je niet bij neerleggen. Daar kun je niet bij neerleggen. Dan kun je niet zeggen, nou ja, het is nou eenmaal zo. Ja, er zijn toch mensen die zo praten, hoor. Ja, dan zijn we verloren in het paradijs. Ja, die gerechtigheid hebben we niet meer. Zijn gevallen zondaren geworden, die kunnen er een boom over opzetten. Maar zo werkt dat ook weer niet. De Heilige Geest, die werkt anders. Die brengt Paulus in de binnenkamer en dan gaat hij roepen en bidden en vragen. En ik ben er niet bij geweest, hoor. Ik kon er ook niet bij. Als je klopt op de deur, deed hij niet open. En toch weet ik wat hij gebeden heeft. Ja, weet ik. Wat bidt zo iemand die alles kwijt is? De Heer Jezus heeft het zelf in een mooie gelijkenis verteld. Als dan de fariseeën er staan in de tempel, zie je, waar zit die man? Staat die man weer te bidden? Oh, wat kan die man toch prachtig bidden? En hij kijkt hoe soms zijn ogen open om te kijken of iedereen wel, luistert naar wat hij bidt. En dan komt er zo'n mannetje naar binnen en die durft zelfs niet naar boven te kijken. Naar God. Hoe? God. Die heilige God. Ik durf zelfs niet naar boven te kijken. Maar ik kan niet wegblijven uit de tempel. Hij zoekt een hoekje. En hij bidt, o God, wees mij de zondaar genadige. Dat heeft Paulus ook gedaan. Want dat we het verloren hebben, dat is schuld, hè. En dat moet ook schuld worden. Hoe krijgen we het terug? Dat is nou het mooie van de bergrede. Het mooie van de bergrede, dat de Heere Jezus die uitspreekt en de Heere Jezus die geeft altijd hoop en altijd moed en altijd licht en altijd lucht. Hij wijst altijd een weg uit deze misère, uit deze ellende, want Jezus is zijn naam, zaligmaker van zondaren. Hij is het die Paulus zijn gerechtigheid afnam, maar met het doel? Ja, welk doel? We hebben gelezen dat de Heer Jezus in de bergrede zegt, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, om de wet aan de kant te schuiven. Dat zeiden ze tegen hem, hoor. Dat zeiden ze van de Heer Jezus. Hij houdt de wet niet. Nee, hij leeft maar een beetje. Hij gaat om met hoeren en tollenaren. Ja, houdt de wet niet. Op de Sabbatdag, dan plukt hij aren met zijn discipelen. Hij doet werk op de Sabbatdag. Ja, nee, die houdt de wet niet, hoor. Nee. Dat zeiden ze van hem. Maar daarom zegt hij ook, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Want de wet is goed. Iets wat goed is, moet je niet opruimen. Iets wat God gegeven heeft, dat is goed. De wet is van God. De wet is goed. Jezus kwam niet om die wet op te ruimen. Maar om die, zegt hij, vers 17 was dat, hè, te vervullen. Te vervullen. Ja, om de wet te houden. Helemaal te houden. Daarom kwam hij op aarde. Hij is de tweede Adam. En hij kwam op aarde, ook om de straf op de zonde te dragen. Dat heeft hij gedaan ook, hè. Dat hoorde ook bij zijn werk, zijn borgwerk. Zodat zondaren die roepen, o God, wees mij zondaar genadig, ook antwoord krijgen. Uw zonden zijn u vergeven. Heb je dat wel eens uit Gods mond gehoord? Of zou je het graag willen horen uit Gods mond? Mijn zoon, mijn dochter, je zonden zijn je vergeven. Dat wil God zo graag. Van de week lazen we het nog, hè? Gaarne vergevende is God. Ja, dat begrijpt u niet, hè? Nou, ik ook niet, maar het is wel zo. Gaarne vergevende. Waarbij maar gaarne beleidende, gaarne komende tot hem, met niets in onze handen, dan de belofte, Heere, u wilt toch zondaren zalig maken. Daar bent u toch voor op aarde gekomen. Ja, maar goed. Hij kwam ook, zegt hij dan hier, om de wet te vervullen, om de wet te houden. Ja, de farizeeën die hadden de wet opgedeeld in allerlei geboden en verboden. 248 geboden en 365 verboden. En dan waren ze met elkaar aan het ruzien altijd wat de belangrijkste geboden waren. Daar hadden ze met elkaar ruzie over. Ja, de heer Jezus was heel simpel. Hij zei, er is maar één gebod. Ja. Je zult de Heer lief hebben boven alles en u naast als uzelf. En deze gebod, nou twee dan eigenlijk, ja, kunt verdelen in twee delen, dat ene gebod. Daar hangt de ganse wet en de profeten aan. Dat zegt de hele Bijbel. Heb God lief boven alles en ernaast als jezelf. En weet u dat de Heer Jezus nu daarom op aarde kwam? Om dat te doen. God lief hebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. De wet te vervullen. Uw wet is in het binnen van mijn ingewand. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Hoe lief heb ik uw wet, zingt David wel eens, als hij bij zijn hart is. Maar Jezus was altijd bij zijn hart. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Ja, maar weet u, dat deed hij nu voor anderen, hè? Plaatsbekledend. Hij droeg de straf van anderen, maar hij deed ook het werk van de gehoorzaamheid en de onderwerping aan God voor anderen. Want u kunt alleen maar roepen om genade. Al dat fariseïstische moet dood. U kunt geen gerechtigheid tevoorschijn brengen. Ongerechtigheid wel, ja, dat wel, ja. Maar gerechtigheid? Nee. Christus wel. Wist u dat hij dat bedoelt als hij zegt, zoek en gij zult vinden, zoek mij en u zult vinden. Jezus kwam dan ook naar de aarde en komt ook vanmorgen weer naar ons toe. Hij staat voor u, hè. Zoeken, dat is heel makkelijk hoor. Ja, want hij staat voor u. Zoek en gij zult vinden. Hij zei, en dat is ook een stukje uit de bergrede, een van de mooiste teksten ook uit de bergrede. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het koninkrijk van God, dat is een vrouwelijk woord. Dus als er achter staat en zijn gerechtigheid, dan gaat het over iemand anders. Dan gaat het over, ja, hem, Christus, zijn gerechtigheid. Want de Heer Jezus heeft door zijn doen, door zijn ijveren, door zijn wetsvervulling, de vervulling van de wet, gerechtigheid verworven voor anderen. Ja. Nou, die gerechtigheid is dus weer te bereiken. In welke weg? Van het zoeken van de Heer. En dat zoeken, daar heeft de Heer Jezus een mooie gelijkenis over verteld. Hè? Ja, er zijn drie gelijkenissen in Lucas 15. Maar een van die gelijkenissen is van een vrouw die overstuur is. Een bruidschat had ze gekregen van haar man. Een ketting met 10 drachmen eraan. Een drachme was echt, zegt ons niet zoveel, maar was van hele grote waarde. En op een dag ontdekt ze dat ze er één kwijt is. En het hoort toch bij elkaar, hè? Ja. Gelijk is dat hele ding niks meer waard voor haar gevoel. Niks meer waard. En dan gaat ze het hele huis met bezem keren om dat ene ding terug te vinden. Ze heeft geen rust totdat ze die drachme weer gevonden heeft. En ze is zo blij als ze dat ding vindt, hè, dat de hele buurt het weten moet. Ze bazuint het rond. Ik heb mijn penning verloren, gewonden, die ik verloren was. Zie, daar heb je het. Wat gaat er gebeuren als iemand merkt dat hij geen gerechtigheid heeft om voor God te kunnen bestaan? Dan is hij verloren en hij wil niet verloren gaan. Hij gaat zoeken overal. Ja, En dan kan het verkeerd gaan, dat weet ik wel hoor, want een mens is gewoon verkeerd dat je het in jezelf gaat zoeken. Dat het fariseïsme bovenkomt, hè? Dat je het gaat zoeken in je godsdienst en dit en dat en dergelijke meer, maar het geeft geen vrede met God. Het brengt geen gerechtigheid, want de gerechtigheid die Christus schenkt, die geeft je vrede van binnen. Vrede, vrede. Ja, vrede. Wij dan gerechtvaardig zijn, uit het geloof hebben, vrede bij God. Zegt Paulus. Maar je eigen werken geven geen vrede. Wel nee. Maak je alleen maar hoogmoedig. Maar die echte vrede. Hè? Mooi hè. Prachtig toch. Die geeft vrede in je hart. En dat doet de Heer Jezus. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. De Heer geeft dat door woord en geest. En misschien dat het op dit eigenste moment weer gebeurt. Dat je het voelt, hè. Jezus, uw gerechtig een, is mijn dekkleed dat alleen. Dat je echt mag voelen, ja, het ligt niet in mij. Maar het leven ligt in hem. Wel buiten mij, in hem, maar dan toch ook voor mij. Ik ga hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ja, en als je dan door de Heer Jezus wordt vrijgesproken en dat hij van vrede spreekt, dan is daarachter eigenlijk de persoon van God bezig. Hij is het die zondaren rechtvaardigt. God houdt niet van toneelspel. En daarom heeft hij het werk van zijn zoon aangenomen. Dat was geen toneelspel. Dat was 100% serieus. Hij was die hij was, helemaal voor God. En dat heeft God aangenomen. En dat moet ik nou ook aannemen. Dat is het geloof. Ja. Niet dat ik mijn eigen gang wil gaan en dingen. Nee, maar dat ik dat aanneem. Wat hij gegeven heeft. Dat ik dat aanneem. Dat ik dat ga zien als hetgeen dat ik verloren heb. En wat ik in eigen kracht niet terug kan vinden, nee, maar wat ik ontvangen kan uit het geloof. In de weg van het geloof. En daarom wordt Christus en zijn gerechtigheid gepredikt. Vind je het niet mooi dat als je elke zondag de wet hoort en je krimpt soms in elkaar, meestal niet hoor, maar toch wel eens een keer, dat je zegt, wie ben ik, Heere? En dat je dan ziet dat er één is geweest die de wet heeft volbracht en dat voor mij. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Zodat al is het dat mijn geweten me aanklaagt, dat ik tegen al Gods geboden zwaar gezondigd heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Oh ja, dat gaat toch wel over als je gerechtvaardigd bent, door God aangenomen. Ja, die gerechtigheid krijg je wel, maar je natuur, je gevallen natuur, die blijft hetzelfde. Dat kan verwarring geven in het leven, als je daarop ziet. En zegt, het wordt met mij nooit wat. Nou, dat is zo, het wordt met u nooit wat. Maar het wil niet zeggen dat die gerechtigheid van Christus daarmee wordt aangetast. Die gerechtigheid van Christus, die staat als een pilaar. En mijn zonde krijgt die pilaar nooit om. Nooit. Die staat. Kan voor verwarring zorgen, ja, want dat is mijn kant van de zaken. En wist u dat dat betekent, als de Heer Jezus zegt, dat hebben we ook gelezen vanmorgen, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zoeken de gerechtigheid van Christus, maar ze willen ook van de ongerechtigheid af. Die boze natuur. Die neiging om altijd weer de boze kant, de verkeerde kant op te gaan. Ja. Daarom horen we iemand die dus gerechtvaardigd is, die een kind van God is, die de vrede met God kent, zeggen: hoewel het zo is dat mijn geweten me aanklaagt dat ik tegen al Gods geboden zwaar heb gezondigd. Dat is geen taal van een fariseer. Dat is Paulus zijn taal geworden na zijn bekering. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, wel lieve mensen, moet u dat nou ook zeggen? Ik denk wel eens, dat moest boven mijn rouwkaart staan, deze zondag, zondag 23, als ik sterf. Ja, dat is het geheim van alles, hè? Het geheim van alles. Nog steeds tot alle boosheid geneigd, we hinken en zinken zo gemakkelijk, ja. Maar dat is dan toch ook het geloof dat ik zeg, nochtans, nochtans, dat is het geloof. Toch ben ik gered, want Jezus heeft de straf gedragen en mijn wet vervuld. Toch, dat nochtans, hè, dat nochtans. Ja. Tegelijk gerechtvaardigd en tegelijk bedelaar, zei Luther, en zo is het ook. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want dat is dan wat de Heere in je hart legt en werkt. Het verlangen naar vroeger. Ja. Het heimwee naar het paradijs. Het heimwee naar God. Toen ik wandelde in het paradijs. Met mijn God. Ja. Het is de honger en de dorst naar de gerechtigheid is. Dat ik verlost mag zijn. Maar ook nog verlost moet worden. Dat ik een kind van God ben. Maar dat ik van mezelf nog verlost moet worden. Dus de verlossing die de Heere werkt is een volkomen verlossing. Het gaat alleen in stadia. Hè? In fasen. Ja. In fasen. Hij verlost van de macht van de zonde. Verlost hij van. Van de schuld der zonde. Maar nog niet geheel van de gevolgen van de zonde. Dat komt. Ja, dat komt ook. Daar hongeren en dorsten ze naar. Want je leert jezelf kennen tegen die gerechtigheid van Christus. Tegen die achtergrond ga je zeggen, hoe schoon bent u, Heere Jezus. Hoe volmaakt. O Heere, wat ben ik dan lelijk. Ik zei wat van die fariseeërs en die schriftgeleerden, die rare mensen in de wereld. Maar wie ben ik, o God, voor u. En wat bent u schoon, Heere Jezus, aantrekkelijk. In al uw handelingen. We gaan de Heer Jezus aanbidden. Lief krijgen. Ja. Hem zoeken. Zoek zijn gerechtigheid. En die vinden het. Want hij laat zichzelf vinden. Hij laat zichzelf zien. In zijn heerlijk volbrachte werk. Hij heeft niet van de wet verlost. Maar wel van de vloek van de wet. En dat is toch wel zo heerlijk, hè. Geen vervloeking meer. En daarom, al hoor ik de wet zondagsmorgens weer voorlezen, krimp ik soms helemaal niet in elkaar. Want de vloek is weg. De angel is eruit. Het is een goede wet van God, maar die kan mij niet meer treffen in zijn vloek, hoewel ik wel vloekwaardig ben. Want de vloek ging naar Christus. En dat is wat het laatste is dan wat ik zeg. Dat de Heer Jezus toch echt wel voor volkomen zaligheid heeft gezorgd. Hè? Door zelfs een vloek te worden. Want als je nou de wet houdt helemaal. Hè? Dat gold alleen van hem hoor. Ja, hij is de enige die de wet helemaal gehouden heeft. De 10 geboden. En je wordt dan toch getroffen door de vloek van de wet. Christus is in elkaar gekrompen van ellende. De vloek trof hem. Ja. mij niet. Nee, mij niet. Hem. Hem. Dat is toch wel heel wat. Als de vloek mij zou treffen, dan kan ik niks zeggen. De mensen die verloren gaan, die kunnen ook niks zeggen tegen God. Ik denk ook maar zomaar dat ze dat niet zullen doen. Nee. Er zal niemand in de verlorenheid zeggen, en waarom ben ik hier? Nee. Ze weten het allemaal. Waarom ze verloren gaan. Maar toch, hè, dat Christus dat nou wel ervaren heeft, die vloek. En hij kon wel zeggen waarom. Dat heeft hij ook gezegd, hè, toen hij nederdaalde ter helle. Waarom? Waarom? Ja, dat laat ons zien, hij was onschuldig, onschuldig, onschuldig. Waarom ben ik hier? Vanwege de schuld van anderen. Ja, daarom ben ik hier. En toch maakt dat de Heer Jezus niet aantrekkelijk en groot. Weer terugkrijgen wat je verloren hebt, dat geeft Christus je. En dan tot in de eeuwen eeuwigheid. Ook geen boze natuur en geen nare zonde meer. Geen vreemdelingschap en geen aanvechtingen van de duivel meer. Die zit opgesloten. Denk aan het verhaal wat mijn vader vertelde toen hij timmerman was. Voordat hij in dienst ging is hij timmerman geweest. Werd hij met een ander samen. En die ander die was pas getrouwd. 1 juni 1950. Zijn vrouw had een ring om zijn vinger geschoven. Stond een naam in, Grietje. 1 juni 1950. Maar die man heeft zijn ring verloren. Ja, hoe dat gebeurd is, wist hij zelf niet. Ja, verloren. En erg natuurlijk, verschrikkelijk. Niet zomaar een ring. Zijn vrouw had die ring aan zijn vinger geschoven. De trouwring, hè. Ja, maar wat denk je? 30 jaar daarna. Hij leefde nog, hoor, die man. En zijn vrouw ook. Werd dat huis dat hij gebouwd had, verbouwd. En onder de vloer vonden ze een ring. De trouwring. En dan heeft hij tijdens zijn leven wel een andere ring gekocht, hoor. Hij had nog wel een ring om. Maar het was niet die ring waarop in stond Grietje. 1 juni 1950. Dat was de trouwring. En die vond hij weer terug, hè. Die vond hij weer terug. Maar was hij toen blij? Blij. Zijn vrouw heeft die vinger weer gepakt en die ring om die vinger geschoven. Ja. Zo doet God het eigenlijk ook, hè. Ja. Ja. Je wordt kind weer van God. De trouwring wordt weer aan je vinger geschoven. En nooit meer zul je dat verliezen. Nooit het zicht er meer op verliezen. Het trouwverbond van God is eeuwig. En bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Mijn goede tierenheid zal van u niet weggenomen worden. Zegt de Heere, uw ontfermer. Amen.